De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is filmmaker Frans Wijs. De afgelopen 50 jaar heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd, zowel speelfilms als documentaires en met vele onderwerpen. Bij Frans Wijs kwam filmen pas echt onder de huid te zitten toen hij zelf zichtbaar werd in zijn films. Dat begon in de jaren 70 na ontmoetingen met Joodse tijdgenoten en na het zien van het werk van de Joodse kunstenares Charlotte Salomon. Zijn meest recente productie is de documentaire Het Wolfsuur, een verfilming van het wordingsproces van de gelijknamige groep bronzen beelden van kunstenares Lotta Blokker. Frans Wijs is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom Frans.
Dankjewel.
Wat raakte jou nou in de beeldengroep van Lotta Blokker, Het Uur van de Wolf, dat je dacht van, oh, dit ga ik verfilmen, dit proces van kunst maken?
Het heeft een veel langere voorgeschiedenis, want ik werd ooit gebeld met het verzoek of ik een film wilde maken over Lotta Blokker, die toen nog bezig was met de Pietà. En
raakte jou in haar werk? Of in haar als persoon?
Dat is namelijk het vreemde. Ik werd het meest gefascineerd, en nog nu de film klaar is, uiteindelijk, na 5 jaar bijna, door het vreemde folie à trois, zoals ik het noem, tussen het beeld, het model en de maker. Ik had namelijk elke keer, als ik in het atelier kwam en ik zag Lotta die bijna automatisch zich bukte om onder een uitstekende arm van een beeld door te lopen. Maar zoals je bij een kind weet, van ik moet oppassen, want hij zit nu onder de tafel en dat ik niet tegen hem aanstond. Terwijl als het model binnenkwam, dan kwam er vreemd genoeg iemand binnen die ik dus niet karakter ontzegde, maar wel dat ik dacht, ja, het is alsof het beeld meer denkt en voelt en beleeft dan een model wat daarvoor gaat staan. En dat fascineerde me. Het is het stelen van een ziel. Enfin, dat intrigeerde me. En het vreemde is, ik krijg de meest waanzinnige echt complimenten en het woord ontroering en ik moest huilen. En dan denk ik steeds, wat hebben jullie dan gezien wat ik niet gezien heb? Maar dat is een goed recht. Wat mij nog steeds.
Wat is het wat jij wilde vertellen in de film, Het Wolfsuur?
Ja, en dan moet je dus echt bij bedenken dat ik heb pas 20 jaar nadat ik Charlotte had gemaakt, heb ik mijn leven ingedeeld in 2 periodes, BC en AC, dus oftewel before Charlotte en after Charlotte, ja. Dat ik ben gaan beseffen hoe belangrijk die film voor mij is geworden.
Ja.
En
laten we even
terug
bij
Lotta
blijven.
Ja.
Wat wilde jij vertellen met deze documentaire?
Nou, een soort vreemde combinatie van wat ik zeg, de folie à trois, en het feit dat het onsterfelijk is. Een bronzen beeld kan altijd mee. Ik bedoel, Lotta heeft een beeld gemaakt van Koosje. Dat is een vrouw die inmiddels, ik geloof 96 of 97, en dat heet Pas de Deux. En dat is een prachtig beeld wat ergens op een plein in Limburg staat. En daar zitten de vogels op, een duiven. Dat blijft daar staan, ook als zij al lang er niet meer is. En dat maakt me bijna jaloers, dat ik denk van dat kan, dat iemand iets kan maken. En eigenlijk is dat wat we allemaal doen natuurlijk ook. Iets maken, of het nou een boek schrijven is, of een tekening, wat ons overleeft.
Of een film, ja.
Maar dat is dus het Wolfsuur, oftewel het Uur van de Wolf, zij noemt het Uur van de Wolf, haar beeldengroep. Maar wat mij intrigeerde, was absoluut het idee van dat elke keer weer als ik het model, het levende model, en aan de andere kant van haar stond het nog volledig onvolmaakte, kleiige en met metalen en met van allerlei materialen nog samengesteld. Dat per keer dat ik daar kwam, het gevoel had dat dat beeld steeds meer betekenis kreeg en ook tot leven kwam. En dat het model eigenlijk niets meer te zeggen had. Het gevoel was eruit, dat was allemaal, want de proloog van de film is eigenlijk, ja, dat je de beelden voor het eerst leert kennen In de nacht.
Ja, misschien wil je eens een beschrijving geven van die beginscène.
Ja, nou wat ik...
Daarin is namelijk voelbaar dat jij door deze film en dit beginshot te maken weer een dimensie toevoegde aan wat er in de beelden kan sluipen.
Ja, de film had moeten beginnen en begint min of meer als zodanig dat er in de nacht, letterlijk als een Hitchcock, de camera beelden aftast die op bed of in het bad of op een stoel of voor het raam of slapeloos zijn. En eigenlijk wilde ik het zo maken dat je nog niet wist of het levende mensen waren die in hun slaap niet kunnen vatten of dat het echt beelden waren. En dan ga je, dus als het ware, kom je het verhaal binnen. Het eindigt met een jongetje die uit het raam kijkt en de zon ziet opkomen. Letterlijk, zo stond het ook in het script. En dan, in die nieuwe dag, begint Lotta dus aan een beeld te werken. Helemaal aan het einde zie je ze terug, weer opnieuw, in hun eigen omgeving, nadat al die bezoekers weg zijn gegaan en het museum weer is leeggelopen en ze weer bij elkaar zijn en alle lichten uitgaan. En dat ze dus eindelijk weer rustig met elkaar beginnen te fluisteren.
Ja.
En dat was het idee. Dus dat ze helemaal niet bronzen beelden zijn, maar gewoon net zulke figuren. En als je het dan over Koosje had, dan had je het, bij wijze van spreken, wist je niet of je het over het beeld Koosje had of over de echte Koosje.
Ja. Maar je doet nog iets. Je laat niet alleen die beelden in de nacht zien in het beginshot, maar Koos ligt daar dan ook, dat denk je. Maar dat blijkt, omdat die arm gaat bewegen, komt dat beeld tot leven. En dat gaat weer over een Lotta die echt in de nacht wakker ligt. En er overwegingen heeft.
Maar dat laatst,
en dat is de dimensie die jij weer toevoegt.
Ja.
Aan de lagen van gemoed die in zo'n beeld sluipen, zoals Lotta dat noemt.
Maar dat is toch het leuke van documentaire, wat je nooit bij een speelfilm zou bedenken. Ik weet nog dat we de eerste draaidag hadden met Lotta en dat Lotta me toen belde en zei van, Frans, als ik nou even dreig totaal gek te worden en het totaal niet meer zie zitten en ik ga naar het atelier en ik sla de hele boel kort en klein, of ik ga een beeld uit zijn oude stand trekken en ik haal het hoofd eraf, of dan moet je er toch zijn met een cameraman. Ik zei, ja, maar we zijn geen brandweer die gewoon elke keer uitrukt als jij je goed of slecht voelt. Dat kan ik niet. Ik bedoel, nog los van dat er überhaupt geen geld was, zei ik dat, weet je, ik geef je 2 bewakingscameraatjes van die GoPro's, die hang ik aan de muur. En als je nou de neiging hebt om alles kort en klein te slaan, dan zet je, als je binnenkomt, eerst die GoPro'tjes aan en dan ga je gewoon je gang. En sterker nog, je krijgt een eigen cameraatje waar je gewoon onder de dekens of waar je ook bent of hoe treurig je ook voelt of in een trein zit of wat je wil, mag jij gewoon dat dingetje aanzetten en zeggen, ik voel me vandaag echt vreselijk. Ik zie er absoluut geen heil meer in om hiermee door te gaan. Of je zegt, ik voel dat ik de Nobelprijs voor de... Het maakt niet uit, maar wij kunnen niet elke keer uitrukken met een geluidsman en een cameraman. Dus doe het zelf.
Ja. Maar ik heb iets bemerkt. Dat er een overeenkomst is tussen jou en Lotta.
Nee.
Zie jij dat ook?
Nee, daar doe je Lotta geen plezier mee. Maar in ieder geval...
Oh. Nee, maar zal ik vertellen wat mijn gedachte is?
Ja.
Lotta, in een van die tekstjes van haar die ze inspreekt, en ook in haar eigen beelden met die kleine camera,
ja,
dan vertelt ze wat voor een dromer ze is. Veel in fantasie, snel afgeleid, afgedwaald, moeilijk kunnen focussen. En dan als je haar dan aan het werk ziet, dan is dat van een precisie en een scherpte en een helderheid. En dat doet me ook wel een beetje denken aan jou. Want je bent ook iemand die heel graag praat, die snel zijpaden bewandelt, enorme fantasie heeft. Hoe combineer jij dat tijdens het regisseren? Want dan moet je natuurlijk ook heel puntig en scherp. En...
Nou, ik begrijp nu wat je bedoelt. Ik bedoel, ik begrijp de overeenkomst, want die deugt wel. Dat is waar. Het is zoals nu zit ik een storyboard van het levensverrukkelijk die ik echt wil en moet maken.
Een verfilming van het boek van
Remco Kampert, wat ik 50 jaar geleden al met hem het script voor heb geschreven. En wat nu door Theo Nijland is geschreven. En ik, nou ja, die film moet.
Ja.
Daarvoor zit ik onder andere hier, dat al was het maar om het 1 keer gezegd te hebben. Maar
Het associatieve en dat ik, dwalende tegenover het precieze en heldere van het werk.
Ja, want dat zit ik te storyboarden. En echt, dat heb ik bijna bij alle films die ik heb gemaakt gestoryboard. En dat is omdat ik niet schrijf. Dus ik moet die film al beleefd hebben voordat ik hem ga maken. Mm-hmm. Dat doet zij met foto's soms. En eindeloos ook zelf fotograferen tijdens het poseren nog. En wat ik herken is het ogenschijnlijk chaotische. En aan de andere kant heel erg zuiver weten wat wel en niet. Dus het is een beeld wat me heel erg is bijgebleven, dat ze op een gegeven moment ergens omhoog kruipt en zichzelf filmend gaat liggen in de houding die ze denkt dat het model moet gaan aannemen om te voelen hoe dat dan is. Die overeenkomst is verder meer het absolute verlangen om iets te maken wat je bestaan op deze aarde waar maakt. Ik bedoel, ik heb ooit tegen mijn zoon gezegd, je moet proberen in ieder geval de wereld 1 millimeter mooier achter te laten dan je hem hebt aangetroffen. Ja. En dat is iets waarom ik ook echt niet aan stoppen zou willen kunnen denken. Omdat ik denk, het is nooit
maar
genoeg.
Is dat wat jou bij die precisie en die helderheid brengt?
Nou, het zijn jouw woorden, want ik zou het woord precisie heb ik al vervangen door chaos.
Ja,
en helderheid is voor mij iets wat ik zou willen hebben. Maar ik heb een editor nodig, ik heb een schrijver nodig, ik heb een art director nodig, ik heb de acteurs nodig, die mij de helderheid verschaffen om het verhaal te vertellen. Ik ben echt
maar jij staat op de set
een dief
te
van
regisseren.
Andermans talent. Ja, maar dat is ook heel leuk. Hmm. En ik zeg ook altijd, het is.
Maar vind je daar helderheid en precisie ook niet kloppen?
Nee, want zo zie ik mezelf niet. Ik zou mezelf, als ik mezelf zou moeten tekenen, zou het bestaan uit honderden lijntjes. Niet zoals ik mensen benijd die echt in één beweging letterlijk al iets neerzetten. Het is bij mij echt. Zoals ik nu praat. Ik bedoel, dat Harry Mulisch keert zich om in zijn graf als hij mij hoort praten. Want die formuleerde echt zuiver en duidelijk. Dat doe ik niet. Dat doe ik ook voor mezelf niet.
Maar dat wat wij als kijker zien, bijvoorbeeld in de film Het Wolfsuur, is van een enorme zuiverheid. Bijvoorbeeld die beginscène waar we het net over hadden.
Ja, het leuke is, ik weet de allereerste keer dat ik de film liet zien aan iemand die dus niet bij de film betrokken was in de eerste instantie. Dat was Oscar van der Kroon, die voor het Uur van de Wolf.
Eindredacteur en Uur van de Wolf.
Ja. Ik zat achter hem terwijl hij voor het eerst naar de ruwe montage keek. De eerste montage. En ik stierf 1000 doden. En toen was de film afgelopen. En hij draait zich om. En ik weet nog dat ik naar achteren week, omdat ik dacht, hij gaat beslaan. Hij heeft zich echt een uur te pletter verveeld. Ik denk, wat laat je me nu, wat. En toen draaide hij zich om en zei hij, Frans, wat een prachtig film. En toen zei ik ook tegen hem, ja, het is alsof je tegen een blinde zegt dat hij er aantrekkelijk uitziet. Ik weet niet wat je gezien hebt. Wat ik gezien heb, heeft heel veel problemen die allemaal hopelijk opgelost kunnen worden in de montage nog. Maar ik zag dus totaal niet wat jij nu ook weer zegt. Ik bedoel, het feit dat ik de complimenten of de woorden die je gebruikt voor de film alweer vergeten ben, zegt ook veel hoe. Maar de vraag was.
We gaan gewoon eventjes. We hebben het over jouw werk, omdat ik het gevoel heb dat jouw hele filmoeuvre. Want je hebt heel wat bij elkaar gefilmd de afgelopen 50 jaar. Mm-hmm. Dat daarin jouw leven zich ook weer spiegelt. En je hebt natuurlijk heel veel gemaakt en dat kun je indelen in thrillers en boekverfilmingen en theaterbewerkingen en eigen scenario's, kinderfilms, nou you name it. Maar er loopt ook een scheidslijn die je straks eigenlijk ook al aangaf voor en na Charlotte. Ja. En wat mij intrigeert is, wat was jouw drive om de films te maken die je daarvoor maakte? Dus zeg maar na je studententijd.
De drive was. Wat ik heb wel gezegd, ik ben getrouwd met het lelijke zusje van het mooie meisje wat ik niet kon krijgen. Dat is toneel. Want toen ik heb een jaar toneelschool gedaan. Omdat ik alleen maar acteur wilde worden en niets anders in mijn leven. En toen ik ging filmen, was het eigenlijk nog met de heimelijke hoop dat ik alsnog via een achteringang toch weer tot het toneel op kon. Maar wat ik in eerste instantie wilde maken. Kijk, mijn eerste film was echt Charleston. Hè? Dat was mijn eindexamenfilm. Maar ik ga nu niet chronologisch door de films in. Nee. Ik maakte Het Gangstermeisje.
Ja,
dat was
van de Remco Kampert.
voortgekomen uit onze poging om het levensverrukkelijk van de grond te krijgen. Die film die heeft 5 weken heel goed gelopen. En de 6e week, op zondagavond, zat er geen hond meer in de zaal. En er is nooit meer iemand bijgekomen. Dus het was een film die kennelijk door alle Vrij Nederland abonnees gezien werd. Maar het was een film die me letterlijk knock-out sloeg. Ik bedoel, ik durfde bij wijze van spreken geen film meer te maken na het Gangster. Omdat ik niet meer wist waar het geheim zit van succes. En dan tussen aanhalingstekens het woordje succes. Goed, ja. Toen heb ik met Rob Dumay voor het eerst Entertainment. Dat was, we gingen De Inbreker maken, succes. In mijn eentje ging ik er niet naartoe, maar ik ging af en toe eventjes naar binnen als in een sauna. Want die zaal die golfde letterlijk van spanning en opwinding en relief. En het was echt een feest om die film even binnen te lopen. Daarna kwam Naakt over de Schutting. Toen kwam Rode Sien. Toen kwam Heb Medelijet. Intussen had ik Charlotte gezien, de tentoonstelling over haar in De Waag, 1972. En de man die mij in de oorlog heeft ondergedoken, die zei toen: Frans, ik heb net De Inbreker gezien, lekkere film. Maar als je niet nu, als de tonden naar De Waag gaat, waar vanmiddag voor het laatst die tentoonstelling is, wil ik nooit meer iets met je te maken hebben.
Ja. En in die zin zijn die jaren 70 voor jou wel hele belangrijke jaren geweest, hè? Want je hebt daar ook in die tijd Judith Herzberg leren kennen.
In 72. In 73 heb ik haar ontmoet. En toen had ik net Naakt over de Schutting gemaakt. En ik schaamde me bijna om hem te laten zien aan de... Ja, dat is een belangrijke ontmoeting geweest. En je kunt zeggen, het was mijn puberteit, mijn filmische puberteit. Nadat ik waarschijnlijk al voor mezelf bij het gangstermeisje het gevoel had van dat ik er al was, heb ik toen pas, ik weet nou ja, het is te lang.
Maar het komt er ook in feite op neer dat die ontmoetingen die je deed in de jaren 70, hè, met de man die je net beschreef, die jou zei, ga jij subiet naar De Waag? En Judith Herzberg, maar ook Ischa Meijer, die jou in een interview in de Haagse Post vraagt: hoe komt het dat wij jou zelf niet zien?
Nee, dat was het. Hij kwam en toen ik op de set van Heb Medelijet, waarbij ik af en toe echt met neiging had om met mijn auto tegen een boom te rijden om ervan verlost te zijn. Het was een film waar ik echt heel veel moeite mee had. En toen kwam hij tegenover me zitten in Valkenburg, waar we aan het draaien. En toen zei hij: Frans, wat ben jij aan het doen in godesnaam? Wat, doe nou eens iets wat iets met jou zelf te maken heeft. En toen zei ik letterlijk: nou, ik heb in mijn leven nog niks meegemaakt wat de moeite van het verfilmen waard is. Terwijl, ja, en dan kun je me wijzen op ondergedoken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En alleen een moeder die het heeft overleefd. Maar ik had toch het gevoel, ik ben een gelukskind. Ik bedoel, mijn moeder heeft me Frans genoemd omdat ze een vrolijk kind wilde. Omdat ze zelf heel erg echt last had van depressies. Zei ze, nee, ik wil dat hij een vrolijke naam, dus vrolijke Frans. Nou, tot nu toe afkloppen. Is dat ook zo? Heb ik het gevoel, als iemand zegt, maar je hebt het heel erg moeilijk gehad in je jeugd, dan denk ik, waar hebben ze het over? Wanneer dan? En Judith was in zover echt essentieel in mijn leven, omdat ik voor het eerst dacht ik, tijdens dat gesprek met Ischa, zag ik letterlijk het woord Charlotte opkomen, omdat ik een alibi vond in het feit dat ik dacht, oh, als ik die film maak, dan mag ik naar Berlijn. Dat is de plaats waar mijn vader in 33 gevlucht is. Maar als acteur werkte hij daar en was hij daar. En het was zijn stad. En hij werd verliefd op mijn moeder en is niet meer naar Amerika, wat het plan was, gegaan. Is in Nederland gebleven en gepakt. Kortom, dat is het leven. Maar de vraag die je stelt, wat is er gebeurd? Dus inderdaad, in de jaren 70. Dat was toch het verlangen naar, ja, om te pleasen.
Is dat echt waar?
Nou, ik kreeg laatst van, was ik met Connie Palme in gesprek, die zei, Frans, hou nou eens op met dat pleasen. Toen zei ik, ja, maar dat is echt een deel van me. En dan ga ik niet zielig doen, want ik ben niet zielig. Integendeel, hoop ik. Maar je bent ondergedoken, je bent in pleeggezinnen geweest, je hebt in een jongenshuis. Ik denk dat ik mijn hele leven lang heb geprobeerd om mensen, dat doe ik nu nog steeds met jou ook, ik snak naar een glimlach bij wijze van spreken. Omdat je, dan ben je er, dan mag je ook blijven. Maar als je bijvoorbeeld ergens in een pleeggezin was en je gedroeg je niet, dan was de kans groot dat je bij iemand moest komen die zei, ja, het spijt me om je te moeten vertellen, maar ze willen echt iemand anders toch, want ze vinden dat je niet goede invloed hebt op hun zoontje, of weet ik veel, of de kamer is niet meer vrij en je moet eruit. Ik was never zeker van mijn zaak natuurlijk. Ik bedoel, ik ben niet opgevoed echt door mijn moeder. Dus het waren altijd anderen die me aardig moesten vinden. Terwijl als je thuis komt, dan heb je een moeder die je aardig vindt. Per definitie, al heb je iemand vermoord, dan vindt ze je nog aardig. Althans, ja. Dat hoop ik maar.
Maar ik heb ook het gevoel dat met het pleasen, dat het je nooit tevreden zal stellen. Het zal nooit... Het gat dichten, zal ik maar zeggen.
Leuk, want je zegt nu wat mijn zoon laatst zei. Die zei, Frans, je kan niet iedereen het naar de zin. Maar je kan niet willen dat... Ik bedoel, elke keer nu met het levensverrukkelijk... wat voor mij echt toch op een bepaalde manier de cirkel rond moet maken. Hm. Ik bedoel, alles wat ik steeds weer poneer als reden waarom ik films maak... en waarom ik wil verhalen vertellen, waarom ik... bij wijze van spreken zelfs op een onbewoond eiland nog verhalen zou willen vertellen. Omdat ik gewoon... Het is zo'n essentieel element. Ik bedoel, het is niet aan leeftijd gebonden. Het is de overleving, mm-hmm. Volgens mij.
Dus ook het verhaal van jouw leven?
Nou, dat is ijdel, als ik dat zou zeggen. Dat voel ik. Bescheidenheid is me vreemd. Maar ik zou nooit...
Maar de manier, laten we zo zeggen... Je hebt het werk van Charlotte Salomon, Joods-Duitse kunstenares... Die maakte meer dan 1000 prachtige schilderijen, gouaches in Zuid-Frankrijk waar zij ondergedoken was. Dat is uitgegeven. Je hebt dat werk in de tentoonstelling gezien in De Waag in Amsterdam in 1972. En jij bent daar een film van gaan maken. Een speelfilm, Charlotte. En 30 jaar later kom je met de documentaire over Charlotte. Ja. De manier waarop jij in die documentaire en de scène uitwerkt... dat jouw vader in Berlijn, die daar was, Charlotte, die gespeeld wordt door Birgit Doll... dat die elkaar ontmoet zouden kunnen hebben. Nou, daar sprongen mij de tranen van in de ogen. Dan denk ik, dit gaat wel over jouw leven, man.
Ja, maar dat is wat je nu aanraakt is dus eigenlijk precies waarom ik... ben gaan houden van documentaire, maar anderen stoppen dat in een speelfilm. Maar dat ik echt merkte... Toen ik dat bedacht, hè? Want in eerste instantie moet ik toegeven dat ik een documentaire wilde maken.
Ja, maar ik heb het nou even
over mijn vader.
Over dat die scène?
Dat was voor mij het alibi bijna om die film te willen maken. Omdat ik had een fragment van mijn vaders film gezien al veel eerder. En dat had enorme indruk op me gemaakt. Want ik had mijn vader nooit echt bewust gezien. Althans, inmiddels ben ik zijn dagboek aan het lezen na zoveel jaar. En begin ik hem steeds meer te kennen, maar nog steeds is het voor mij iemand waar ik geen herinnering aan heb, behalve twee kleine details. Mm-hmm. En dat ik toen ik dacht, als ik nou die film ga maken, dan kan ik uiteindelijk het Berlijn van mijn vader er binnenkomen. Dan heb ik een reden. En toen ik uiteindelijk 30 jaar later die documentaire ging maken en ineens dacht, ze woonde in de Wielandstrasse. Ze zat vlak bij
Charlotte.
Ja. Ze was vlak bij de Kurfürstendamm. Een scène van mijn vader zie je letterlijk het bordje van Kurfürstendamm voorbij komen. Dat ik dacht, oh, toen was zij 12, hij was 27. Zoals het een meisje van 12 betaamt, die ziet dat er filmopnames zijn, blijft ze even kijken. Want ze was heel verlegen, maar ze was wel nieuwsgierig. Als ze elkaar nou eens even zien, dat terwijl hij eventjes in een stoel zit... want ik had nog even toen het idee van ik ga gewoon spelen dat iemand anders hem... Toen dacht ik ineens, nee, niks. Ze zien elkaar, ze ontmoeten elkaar. Ik had letterlijk een foto van haar op 12-jarige leeftijd. Tegenwoordig kan alles in een film, ik bedoel echt alles. Dus je kan ook zelfs haar weer in een stoel op een terras zetten... En dat ze eventjes naar hem kijkt en hij kijkt naar haar... En hij neemt zijn hoed af en loopt weer verder.
Heb je ook gedaan?
Dat heb ik ook gedaan. En daar was ik zo gelukkig mee dat ik hem weer iets terug... Ik bedoel, hij was voor het eerst weer in Nederland in een film. Hij zou... Ja.
Maar daarmee maak je Charlotte en je vader als het ware familie van elkaar. Het was zo close...
Nou, ze zijn, ik bedoel, wat heel cynisch, zei ik, had ik in het script geschreven, wat ik verder niet heb uitgevoerd. Als ze elkaar nog een keer in hun leven ontmoeten, is het in Auschwitz. Ja. En dat vond ik, dat was, ik kon de zin niet laten, maar ja, ik heb hem nooit verfilmd. Ik bedoel, het is gewoon een zin die me alleen, ik moet hem opschrijven. Want het is gewoon zo vreemd dat hij in ieder geval haar huis is gepasseerd, bij wijze van spreken, ja, vaker. Want hij woonde in dezelfde omgeving.
Maar ze zijn wel allebei in Auschwitz vermoord.
En dat ik dus echt eigenlijk de zegening krijg alsnog om dat te kunnen vertellen en te laten zien. Dat is natuurlijk wat het mooiste is aan film. Je mag je wereld, zoals ik vroeger, ik had een schimmerspel op zolder waar ik zelf dingetjes voor uitknipte en zo. En dat was met een lamp erachter. En dan speelde ik de Japanse nachtegaal. En ik zat onder. Ik heb natuurlijk altijd wel mensen willen pakken met verhalen, met beelden, met iets doen. Met
betoveren.
Ja, het verlangen om. Dat is ook mijn ijdelheid natuurlijk. Waarom ik zo lang aan het woord ben. Ik bedoel, ik zou mezelf niet in de zaal willen horen. Want dan denk ik, jee, hou eens op, man. Luister eens een keer. Ik heb ooit aan Koen Verbraak gevraagd. Want ik maak nu dus Hollandse meesters. Dat zijn over schilders en nou ja, kunstenaars. Het woord kunstenaar wil ik sowieso eigenlijk liever niet gebruiken. Maar in ieder geval. Dan moet ik dus interviewen. En toen zei ik op een gegeven moment, ik vroeg aan Koen Verbraak, kun je mij leren interviewen? Toen zei hij, nee, maar ik kan je wel zeggen, je moet leren luisteren.
Zo, die zit. Ja, dan ga ik maar meteen iets vragen als je moet luisteren. Birgit Dol, de actrice die Charlotte speelt, zowel in de speelfilm Charlotte als in je documentaire Leven of Theater. Het is wel heel bijzonder dat hij 30 jaar na dato weer meedoet in de filmen.
En ik, waarom vraag je dan? Want ze is overleden.
Ja, ik wou het net zeggen. Ik zag het op internet.
Oh, je hebt het op internet. Het is, ik ging de Schouwburg binnen zondag. En toen kwam een telefoontje. En toen zag ik haar naam op een venstertje staan. En iemand had me al verteld, nee, dit gaat ze niet overleven. Ze heeft een herseninfarct gehad. En dat ze, als ze nog weer door de doktoren wordt. Dan is ze. Eigenlijk kan ze niet meer praten. Dus reken er niet op. Maar toen zag ik ineens haar naam. Dus ik zeg in de telefoon: Birgit. En toen hoorde ik een mannenstem die zei: nee, nee, leider niet. Ik ben Herbert en ik kom je vertellen dat ze niet veel langer meer zal leven. Dus de volgende dag is ze gestorven. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik bedoel, ik heb het een paar mensen verteld die haar kenden hier.
Ja, want het is heel bijzonder dat jij het bekend maakt, hè, hier in Nederland.
Is dat, ja, ik wist niet wat ik moest doen. Ik bedoel,
waren jullie zo close met elkaar?
Ja, weer. Ik was heel erg verliefd op dat toen ik de film draaide. Echt in 30 jaar geleden. Dat zoals het hoort. Gewoon.
Ja,
ik nam,
ook net zeggen,
ik nam
zo
trekjes
hoort het.
Van haar sigaret. Dat was mijn enige fysieke aanraking. En ik ben weer gaan roken. En inmiddels gestopt en al heel lang. Maar zij was echt. Toen hebben we heel lang elkaar niet meer gezien. Totdat ik ineens bij die documentaire dacht. Wie gaat die fameuze brief lezen?
Ja.
En dat had ik bedacht. Dat iedereen die iets met haar te maken heeft gehad. Een stukje leest. En toen op een dag, echt, ik werd wakker. Ik dacht, nee, onzin. Er is maar één Charlotte voor jou, dat is Birgit. En ik heb Birgit dus gevraagd om naar Zuid-Frankrijk. En ik was, midden augustus was ik in Salzburg. En daar werd de film vertoond in het museum waar ook haar werk ging. En daar was Birgit bij. En ik liep met haar naar het podium om na afloop samen vragen uit de zaal te beantwoorden. En ik wou haar bedanken voor het feit dat ze nou, voor de rol dus. En ik kon net zoals nu weer niet verder. Nee, maar ik was dus echt met haar weer. En dat heeft niets meer met. Dat was. Ze is namelijk Charlotte. Ze is echt Charlotte. Ik weet het, ze is
heel
even getrouwd geweest.
Ja.
En net zo kort hoogschenk als Charlotte getrouwd is geweest met de man waarmee ze alsnog is getrouwd. Ze zat zichzelf soms zo. En ze was, ja, ik heb één middag met haar doorgebracht in augustus. Op een hotelboerderij waar alle acteurs die in Salzburg aan het spelen waren bij elkaar zaten. Nou, dat zijn de gelukkigste momenten in mijn leven. Dat je met acteurs in een groen veld zit met aan tafels en. En alleen maar lachend en iedereen elkaar probeert het outdoing in wie is het. Maar dat is Birgit. En Birgit Ik moet wel eerlijk zeggen, het is voor het eerst dat ik het inderdaad merk dat ik het niet droog houd bij het noemen van een naam. Dat ik denk, ja, ik zal haar nu weer in Nice niet zien en ik zal haar überhaupt nooit meer zien. Maar ze is het wel. Ja. Ze is wel voor mij essentieel, echt. Ja. Maar je weet het dus, want dat weet ik weer niet dat het bekend is hier.
Ik heb het een paar dagen geleden op internet. Als je nu jouw naam intikt, ben jij de woordvoerder van het bericht dat Birgit Dol is overleden.
Ik doe dat veel te weinig. Ik ben mijn zoon die... Ik weet je dat ik over mijn vader nu inmiddels, die dus net zoals mijn zoon Geza heette, veel meer te weten ben gekomen sinds ik een zoon heb die Geza heet. Omdat hij steeds zichzelf googelt.
Oh ja, dan komt hij ook bij jouw vader.
Mijn vader tegen. Ja. Dus die weet alles. Die weet wanneer hij dood is gegaan. En ik hou veel dieren dicht ook in mijn leven. Ik praat wel veel, maar ik hou ook wel heel veel weg bij mezelf.
Maar je verzamelt ook veel.
Ja.
Je kamer naar het schijnt, dat heb ik gelezen. Die helemaal vol is. Maar je verzamelt ook... Het is net alsof je iets af wilt maken iedere keer. Alsof je het rond wil maken. Ja. Ik heb dat gevoel ook bij, natuurlijk bij Birgit Dol, hè, die na 30 jaar terugkomt. Maar het is ook de cast van Leedvermaak, hè, in de trilogie.
Het is familie. Dat is familie. Dat is ook familie.
Dat is
het
jouw familie.
Is, ik heb, als je in mijn kamer is één deur helemaal vol met alle crews en casts van de films die ik heb gemaakt.
Dat zijn er heel veel.
Heel veel. En het is ook, hij is nu ook echt vol, dus ik moet opschieten, want ik moet verhuizen. Maar het is waar. Het is echt. Ik dacht vroeger, toen ik die eerste films maakte in de jaren 70, dacht ik altijd, als ik langer dan een jaar geen film had gemaakt, dat ik letterlijk eenzaam werd. Totdat ik Charlotte ging maken en 5 jaar lang niets meer heb gemaakt en alleen maar met haar heb gereisd en geprobeerd het geld bij elkaar te krijgen. En toen merkte hoe gelukkig het me maakte om een film te maken die echt iets met mij te maken heeft. Ik maakte films als De Inbreker, Naakte Verschrikking, noem maar op. Dat ging over mensen waar ik nog geen paar uur in een café mee zou willen praten. Maar dan ga je wel 3 jaar of 2 jaar van je leven aan ze besteden. Op papier en in het draaien en het maken en de acteurs. En dus ik heb ik gezegd, ik maak nooit meer een film die niet iets met mij te maken heeft. Al is het maar jaloezie of liefde of angst of weet ik veel. Maar goed.
Ben jij een gelovig iemand?
Nou ja, ik ben de eerste bewuste jaren van mijn leven heb ik in een katholiek gezin doorgebracht. Dus ik ging elke zondag naar de kerk en ik de wierook en alles meegekregen.
Dat was
en het is
in de onderduik, hè?
Dat was, en ook na de onderduik, want ik ben nog langer dan de onderduik, ben ik op de boerderij in Limburg geweest. En gingen we naar de kerk. En het was, dat is toneel. Ik bedoel, de kerk is toneel. Ja. En zeker de katholieke kerk. Maar eerlijk is eerlijk. Ik ga ook op Grote Verzoendag zit ik in de synagoge. En we proberen vrijdagavond. Maar ik doe het allemaal. Ja. En het heeft met... ik zou bijna zeggen, het is een combinatie met bijgeloof. Want ik ben ook bijgelovig. Ik klop af en ik spuug 3 keer op de grond voordat ik een set oploop.
Geweldig.
Dus al die dingen die... en ik denk dan altijd, er moet iets zijn. Ja,
moet
zoals,
iets zijn wat?
Er moet iets zijn, anders hou je het niet vol om zo lang... maar dat is ook misschien weer de sprookjeskant die ik... ik bedoel, het mooiste moment op school was toch als het licht uitging, het kaarsje werd aangestoken bij de leraar, de gordijnen gingen dicht. En daar werd een verhaal verteld. Dat is, ik zeg wel eens, de mooiste zin in het leven is toch, er was eens. Want dan gaan we allemaal onze oren spitsen. En dan verdwijnen we. Dan verdwijnen we letterlijk in een verhaal.
Ja, prachtig. Maar je hebt toch ook wel iets met de rituelen. In de zin van hoe je vertelt over je bar mitzwa van Geza, je zoon.
Geza,
Die ontroerde je. Ik heb het idee dat je toen ook...
Weet je, het woord ontroering is voor mij echt als een soort second name. Ik bedoel, ik merkte toen ik wilde nooit trouwen in mijn leven. Ik ben 8 jaar geleden getrouwd met Regina. En ik heb volgens mij die hele... Ik noemde het ook de wenschoon-denschoon-dag. Ik had ook gezegd, ik wil alle mensen die anders naar je begrafenis komen, wil ik als gasten. Want bij je begrafenis heb je er niets meer aan. Maar bij je huwelijk is het... Dus ik heb ook inderdaad echt heel bewust gevraagd, mag iedereen komen? Die ik anders bij mijn begrafenis zou tegenkomen. En ik heb, geloof ik, het grootste deel van de dag heb ik huilend doorgebracht. Omdat ik zo ongelooflijk... Maar ook weer, daar ga je over rituelen. Ik weet dat ik bij Avram Soetendorp kwam.
Ja.
En die zei, door wie wil je naar de groepa, oftewel waar je dan trouwt uiteindelijk. Naar de, hoe zou je dat in de kerk zeggen? Naar het altaar.
Naar het altaar.
Ja, geleid worden. Toen zei ik, nou, door Geza natuurlijk. Zei hij, ja, dat kan niet. Een zoon kan niet zijn vader aan zijn moeder geven. Dat kan niet. Toen zei ik, nou, dan niemand. Want ik wil absoluut niet door iemand anders ernaartoe gebracht worden. Nou, dat werd een denkpauze van 10 minuten. Totdat op een gegeven moment zijn vrouw binnenkwam. En die merkte een soort sombere stilte op in de kamer. En die zei, wat is er, jongens? Wat is er? Nou ja, zei Avram. Frans die wil echt dat zijn zoon hem naar de groepa brengt. Toen zei ze, ja, wie anders? En ik heb nog nooit iemand, alsof bij een schaker in een soort bijna matstand, iemand gewoon zegt, nee, maar dan zet je toch dit en dan win je.
Ja, Frans, jij zit nou, je bent 77, hebt 50 jaar, meer dan 50 jaar filmen. Wat heeft het filmen jou gebracht?
Het heeft me letterlijk het leven gebracht, uiteindelijk natuurlijk. Ik kan wel heel koket roepen dat ik getrouwd ben met het lelijke zusje van een mooie meisje. Wat ik niet kon krijgen. Maar dat is natuurlijk absoluut alleen maar omdat ik het leuk vind klinken. Maar als ik eerlijk ben, denk ik, als ik morgen opnieuw geboren word, zou ik weer willen filmen. Dus ja, het brengt me letterlijk het leven, denk ik. Ik bedoel, daarmee doe ik onrecht aan een aantal mensen om me heen. Maar ik ben weer terug op zolder. Waar ik achter het gordijntje, wat voor het circus Ombramaan heette, mijn theatertje. Mijn moeder liet dan de mensen binnen, de buren en zo. En speelde ik mondharmonica achter het gordijn. En dan deed zij het licht uit. Dat was voor mij het teken dat ik dan het gordijntje open kon trekken. En dan begon mijn voorstellingtje. En dat gevoel heb ik met film nog steeds. Het is wat ik echt intens wil. Ik heb al gezegd, ik wil, als ik mijn dood zou mogen kiezen, dan zou ik actie roepen op de set. En nooit weten hoe het shot eindigt. Dat is ideaal. Dan denk ik, ik bedoel, Birgit is in de kamer gevallen en met een herseninfarct en weet niet meer beter of. En dat is dus weer mijn katholieke beleven van een geloof waarbij toch je nog steeds denkt en hoopt dat alles weer doorgaat. Dat denk ik ook echt. Daarom heet het ook geloof. Want als het weten zou heten, dan zou ik het heel erg eng vinden. Maar het is geloven. Dat ik denk ook nog steeds dat mijn moeder ervoor heeft gezorgd dat Geza er is. En dat ik mijn vrouw heb ontmoet. En dat is weer het katholieke verleden.
Ja, maar het is ook in menselijk oogpunt is het toch belangrijk dat je eerst in iets gelooft voordat je het kunt realiseren. Want als je er geen verbeelding van hebt, hoe kun je het dan realiseren?
Ja, maar dat het ook zo,
daar zit
dat
je verlangen
zo praktisch.
Ook.
En ik bedoel, als je films maakt, ga je er al van uit.
Maar je zegt bijvoorbeeld ook, de spiegel die reflecteert je uiterlijk.
Nee, dat zei ik niet. Dat zei Dabalone. Oftewel Wolfszoon, de man in Charlotte. Die zegt, en daar ben ik hem zo dankbaar voor. Die zei, wat de spiegel doet met de mens, namelijk zijn uiterlijk reflecteren, dat doet de camera met de ziel. Die laat de ziel van de mens zien.
Die kan achter de ogen kijken.
Achter de ogen, ja.
En wat is dat, achter de ogen kijken?
Nou, ik hoop de ziel, maar dat is natuurlijk weer dan ergens gesitueerd in een etage waar die niet hoort. Maar laten we zeggen dat ik denk dat achter de ogen is, ja, je innerlijke werkelijkheid, zou ik bijna zeggen. Echt wie je bent, wie je bent. En we kijken natuurlijk te weinig in elkaars ogen. Ik bedoel, realiseer ik me nu, maar terwijl ik naar je kijk. Nee, we kijken echt te weinig in elkaars ogen.
Er zit weer in elkaars ogen te kijken.
Ja.
Nou, het is me dierbaar dat je er was, Frans.
Dankjewel. Ik schaam me, dat doe ik altijd. Ik ga heel vaak na een bezoek naar huis en dan echt waar, dan zit ik in de auto en dan schaam ik me zo diep dat ik niet gestopt ben met gewoon als een normaal kort antwoord geven. Zoals het hoort, vind ik ook eigenlijk.
Dankjewel, Frans. Nou, we hebben een tipje van de sluier kunnen optillen over jouw leven en werk. Maar er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En mocht u daar meer over willen weten, er staan een aantal links en meer informatie op onze site bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Marloes Lazal Jotika Hermsen. Zij is een van de weinige vrouwelijke boeddhistische leermeesters in Nederland. En zij was 24 jaar lang non, werd actief in de feministische beweging en legde na haar uitreden bij de katholieke kerk haar gelofte af in het Theravada-boeddhisme. Dit alles volgende week en voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost.